Thank you. Goed. Oké, ik heb het berichtje in de groep gegooid, voor het geval degene die zouden achterblijven. Dus we gaan verder, we zitten in Openbaring 13. Van Lasse. En dit is zowat het meest besproken hoofdstuk in heel het boek van Openbaring. Het wordt besproken, het is bekend eigenlijk, alleen de laatste verse dan, ook door ongelovigen. Het gaat dan over het teken van het beest en het nummer van het beest dat daaraan gekoppeld is, hè, de 666. Iedereen kent het. De meeste ongelovigen kennen het. Daarstraks was ik zelfs in de Colruyt, hè, de nieuwe Colruyt. Allee, hij is vernieuwd, moeder. En al diegenen die in de buurt wonen. En je kreeg een pakketje gratis van de Colruyt. En daar zat een appeltje in en van alle mondmaskers en zo verder. En er zat ook een bier in, een bierflesje. Ik had dat eerst niet gezien. En ik dacht, ja, ik moet geen bier hebben, hè. Dus ik drink dat toch niet, dus ik geef dat maar weg aan iemand anders. En het was een duvel. en op dat logo stond duvel en dan eronder 666. Ja? 6,66% alcohol, hè, zat erin. ik had dat niet durf, hè, maar ik heb dat meegegeven bij iemand anders. Hè? Niet omdat er 666 op stond of zo, dat ik daar schrik van zou hebben, maar gewoon, ja, ik drink gewoon geen bier, hè. Maar ik wil maar zeggen, zelfs de wereld, ze lachen ermee, hè, met een duvel te drinken met 6,66, maar ze halen het ergens vandaan, ja, dat is natuurlijk uit dit hoofdstuk dat we vandaag gaan zien. En ik heb geen schrik van de nummer 666, hè. Als ik ergens iets moet betalen en dat kost toevallig €666, hè, ik ben niet zo iemand, hè, want er zijn mensen die zeggen, oh, 666, ja, nee, dat ga ik niet kopen. Hè. Maak er 667 van en dan koop ik het wel. Hè. Er zijn mensen die verhuizen als hun nummer ineens 666 wordt, of 66 zelfs. Sommigen zelfs met 6, hè, willen ze het al niet hebben. Dat is teken dat je natuurlijk niet begrijpt wat de context is van, inderdaad, dan is het inderdaad bijgeloof, Cornelia, dat is waar. Je moet Openbaringen 17 in zijn context plaatsen, hè. Heel Openbaringen is historisch gezien, contextueel heel belangrijk. Als je niet weet aan wie het is geschreven, in welke tijd dat is geschreven, onder welke omstandigheden, wat er gaande was in die generatie, wat er gebeurd is in 60, 70 na Christus, dan, ja, ga je heel de betekenis mislopen en ga je vooral de betekenis zoeken in wat er gebeurt vandaag in de nieuwskrant. En elke generatie heeft zo zijn schrik gehad van het teken. Hè. Niemand wil het teken van het beest hebben. 20 jaar geleden was er in Amerika dan de introductie van de identiteitskaart. Wat veel hebben tegengehouden en gezegd van dat willen we niet. Want zonder die identiteitskaart, ja, dan kan je niet ingeschreven staan in een sociaal register. Kan je eigenlijk dus niks, geen werk hebben, geen officieel werk hebben. En kan je dus eigenlijk ook niet kopen en verkopen. Hè. Dus dan dachten ze, wij willen dat niet. Ja, dat is nu er allemaal doorgekomen. Hè. Dan was het met de sociale nummer. Dan was het met computers. Het is elke generatie heeft zo zijn teken dat ze denken dat het van het beest komt en dat ze niet willen. Ja. Maar wat is de context eigenlijk van deze passage? Hè? Want we willen niet zomaar schrik hebben voor iets. Ja. Het heeft te maken met aanbidding. Hè? Het heeft te maken met aanbidding van het beest dat uit de zee komt. Zoals we zo dadelijk gaan zien. En het is niet zomaar iets dat je krijgt, iets dat je kan aannemen. Het heeft te maken met uw bewuste aanbidding en trouw geven aan een entiteit, een beestachtige entiteit, een satanische entiteit. Ja? We hebben vorige week hoofdstuk 12, want hoofdstuk 12 en 13 hangen eigenlijk tezamen. Hoofdstuk 12 ging over die draak. Weet je nog die draak die uit de zee kwam? Sorry, kwam niet uit de zee. De draak die Johannes zag, hè? Met zijn vuurrood draak en met zijn zeven koppen en zijn 10 horen. En we hebben gezien dat die draak Satan voorstelt, want dat zegt Openbaring 12 zelf. En dat hij een gevecht had. Hij was achter een vrouw die een kind had gebaard. Ja? En we weten dat dat kind Jezus Christus is. Ja, die kind, hij probeerde het kind te doden, maar het kind werd opgenomen naar de troon van God. Dat stelt dus de heropstanding van de Heer voor. We hebben toen gezien dat die draak, als hem het kind niet kon doodmaken, als hem Jezus niet kon doodmaken, dat hij dan achter de vrouw aan ging. De vrouw dat Israël voorstelde, de kerk in het Oude Testament, ja. En hij ging dus achter de afstammelingen, het geslacht van de vrouw en allen die de geboden van de Heer Jezus gehoorzaamden, wat de kerk is, ja. De vrouw stelt eigenlijk de Oud-Testamentse kerk voor en de Nieuw-Testamentse kerk. En dus de draak is in oorlog omdat hij zijn positie heeft verloren in de hemelse sferen. Heeft geen toegang meer tot de hemel. Heeft geen toegang daar meer om de heiligen te beschuldigen. Ja, want het bloed van Jezus is vergoten en het bloed van Jezus pleit nu voor ons. Dus de draak, Satan, is zijn positie stilaan maar zeker aan het verliezen. En dus hij is op de aarde geworpen en hij weet dat zijn tijd kort is, want hij gaat worden gebonden. Ja, dat komt in Openbaringen 19 en 20 aan bod, wanneer dat hij wordt gebonden. Ja, voor 1000 jaar. Maar hij weet dat zijn tijd kort is. En dus hij wil op een korte tijd zo snel mogelijk, zoveel mogelijk afstammelingen van de vrouw, wat de christenen zijn, vervolgen. En hoe gaat hij dat doen? Wel, we lezen dan komen we dus in Openbaring 13, dat Johannes staat dus op de zee. Hij staat op het strand in de zee. En toen zag ik, Johannes dus, uit de zee een beest opkomen. Het had 10 horens en 7 koppen. Het had een kroon op elke horen en er stonden Gods lasterlijke namen op zijn koppen. Oké. Dus we moeten weten, de visioen van Openbaringen 12 en 13, dat is tezamen. Johannes gaat hier nu eigenlijk zien wie het is dat, hoe de draak de heilige gaat vervolgen. Wat gaat hij gebruiken om de heiligen te vervolgen? Ja. Het heeft dus niet eigenlijk te maken met iets dat 2000 jaar later gaat komen, voor onze tijd, maar het heeft iets te maken wat toen ging gebeuren. Ja. Het is geschreven voor de mensen toen. Toen als zij die beschrijving hier lazen van dat beest met zijn 7 koppen, voor hun ging dat wel zin maken. Zij gingen wel begrijpen wie het was. En omdat ze begrepen wie het was, konden ze ook ermee omgaan, want ze weten wat er gebeurt met het beest. Want als ze doorlezen, dan weten ze dat Jezus de overwinning behaalt. Amen. Dus het had 10 oren, 7 koppen, juist hetzelfde zoals de draak. Dus de draak verleent zijn kracht aan het beest. En het beest dat ik zag, leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. En de draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. In het begin, als je dat gewoon leest, dan zou je daar niet veel over denken van een panter, een beest. Ja, maar het is een beest. Ja, maar het lijkt toch op een panter met poten als een beer en een bek als een muil van een leeuw. Hè. En je zou er niet te veel over denken. Maar degene die Daniel hebben bestudeerd, het Oude Testament, Daniel. En ik denk, Lene en Marian, jullie hebben het boek Daniel nog pas moeten studeren, hè? Of gaan dat nog studeren, hè? Dan weet je dat in, juist, hè? Dan weet je dat in Daniel 7, dat Daniel een droom heeft gekregen, ook van beesten, vier beesten. We zullen er eens even naartoe gaan. En u weet, in Daniël staat ook beschreven de droom van koning Nebukadnezar, hè, met dat groot beeld, hè, met een hoofd en een borst uit een hoofd van goud, een borst uit brons, ik zeg waarschijnlijk met zilver, denk u. En dan de benen en dan de voeten, wat vier koninkrijken representeren die er gaan komen. Hè. En dan komt er die steen, hè, die naar de voeten gaat en die breekt heel het beeld kapot, wat een symboliek is van de overwinning van Jezus op alle koninkrijken van de wereld. Ja. Wel, Daniël heeft nog een andere droom gekregen, in een andere manier. Eigenlijk gaat het juist over hetzelfde, het gaat over die vier koninkrijken. De beschrijving van die vier dieren is exact zoals die vier koninkrijken van de Babyloniërs, de Mede en de Perzen, de Grieken en dan de Romeinen. Ja, dat zijn de vier grote koninkrijken die elkaar hebben opgevolgd, allemaal in een tijdspanne van ongeveer 500 jaar, 500-600 jaar. En natuurlijk, welk koninkrijk was er toen hij Jezus kwam? Dat was natuurlijk het Romeinse koninkrijk. En dus Daniël, hij zag vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw. Denk aan wat Johannes zag. Ja, hij zag een beest met een kop als een leeuw. Even naar een tweede. Toen verscheen er een tweede dier, het leek op een beer. En het had zich half opgericht, ja. De details is nou niet belangrijk, want dat spreekt over die koninkrijken toe. Zes, daarna zag ik een ander dier, het leek op een panter. Hè? En daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjewekkend, achtstrijdig en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles en wat overbleef, vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen was. En het had, hoeveel horens? 10 horens. Ja? Dus, en gaan we terug eventjes naar Johannes. Je denkt eraan, hè? Er zit ongeveer 600 jaar tussen die visioenen. Hè? Johannes ziet dus ook weer een beest. 10 horens, 7 koppen. Ja, die 10 horens komen al overeen met hetzelfde dat Daniël had gezien op dat vierde dier. Hè? Een panter, poten als van een beer en bek als een muil. Dat zijn dus eigenlijk, dat is significant dat hij dat te zien krijgt. Het maakt de lezer ervan bewust dat het gaat over hetzelfde visioen, of dat het gaat over dat vierde koninkrijk, dat Daniël heeft gezien. Het is een mengeling van alle andere koninkrijken eigenlijk in één. Het representeert dus eigenlijk een werelds koninkrijk, want uit de zee, toen ik zag uit de zee is altijd heiden. Ja? Het land, de aarde in Openbaringen, betekent Israël. Ja? Dat is die symboliek die we een paar lessen geleden hebben gezien. De zee is de heiden. Dus uit een heidense natie, ja, komt er dus een beest, komt er dus een macht, een entiteit. Het heeft 7 koppen, dat staat voor machten, krachten, en in Openbaring 17 wordt dat uitgelegd, we gaan er zometeen naartoe, wat dat juist wil zeggen. En er heeft Gods lasterlijke naam op zijn kop. Ja, we gaan het al vertellen, het is het Romeinse Rijk, en de 7 koppen staan voor de 7 keizers. Ja, 7 keizers. Die bekend waren in de tijd van Johannes. De 10 horens, de meeste theologen leggen dat uit als de 10 provincies van Rome. Rome had ten tijde van Johannes zijn visioen 10 provincies die geregeerd werden door 10 gouverneurs. En zij breiden alsmaar hun macht uit, alsmaar hun territorium uit. Zoals Daniël heeft gezien als een schrikwekkend beest met ijzeren tanden en klauwen en alles vermorzeld op zijn weg. Dat is wat Rome was in die tijd. Het grootste koninkrijk ooit. Groter dan dat van de Babyloniërs, groter dan dat van de Mede en de Perzen, groter dan dat van de Grieken. Ja, van het noorden tot zuiden, van oost tot west, Rome had het grootste koninkrijk. Ja? Het ging over elke taalgrens heen. Het vermorzelde alles. Er is ook een einde aan gekomen natuurlijk. Maar in die tijd was het grootste. We gaan eens even... Momentje. Ja, we gaan verder lezen. Oh, sorry. Er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Dus de koppen stellen voor de verschillende keizers. Even zo zetten. En de keizers, die werden gedacht om bij hun dood, werden die vereerd. Ja, zij werden goddelijk gemaakt bij hun dood. En aangezien dat een dode keizer een goddelijke status kreeg en allerlei verschillende namen, was het eigenlijk ook heel slim om te denken dat de zoon van de keizer, de opvolger van de keizer, waarom zou die dan niet de zoon van God kunnen worden genoemd? Ja? En allerlei godslasterlijke namen kregen ze. Ze werden genoemd als redder. Ja? Redder van het volk. Het volk was afhankelijk van de Romeinse autoriteiten. Zij waren een dictatoriaal overheidsmachine, ja, dat alsmaar sterker en sterker werd en niets kon en niets mocht zonder goedkeuring van die overheidsmachine. Het volk dat overwon werd meestal in slavernij gebracht onder dictatorieel bewind. Zij moesten de keizer aanbidden. Die kreeg allerlei godslasterlijke namen, want er is maar één iemand die alle autoriteit, alle lof, alle eer verdient. Amen, dat is de Heer. En dus in dat opzicht is dat zeker het Romeinse Rijk. We gaan eens even naar Openbaring 13 vers 3, volgende vers. En een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was. Het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Dus er is iets gebeurd dat de wereld ervan versteld stond, ja, van de macht van het Romeinse Rijk. En wat zien we hier? De koppen van het beest zag eruit als geslacht was, en het was er een dodelijke verwonding, maar toch genas de wond. Een soort van opstanding. Ah, wel, dit is hoogstwaarschijnlijk wat er gebeurd is in 69. Dus Nero, die kwam aan de macht in 54 na Christus en die heeft geregeerd tot 68. Ja? In 68, hebben we voor de voorbije keer ook al gezegd, maar ik zal het nog maar zeggen. In 68 heeft Nero zelfmoord gepleegd. Ja? Die man die was bezeten. Die hoorde stemmen te veel, die was bloeddorstig, die heeft incest gepleegd, zijn eigen familie uitgemoord. Die man was zot, was letterlijk, hij werd ook een beest genoemd trouwens. Maar dat was echt een beest. In 68 vermoord hij zichzelf. En dan zijn er het jaar van de drie keizers. Ja, de drie keizers die de macht willen opnemen. Eigenlijk, Nero was de laatste van het Julius-dynastie. Ja, de eerste keizer, hè, Julius Caesar, ja, die kennen waarschijnlijk wel van sommige filmen, in 44 voor Christus, dat was de eerste keizer. Ja. Dan hadden we een tweede, Augustus. Dan heb je Tiberius. De vierde is Caligula. De vijfde, Claudius. En dan nummer zes is Nero. Ja. En toen hij stierf, was het eigenlijk gedaan met de dynastie van Julius Caesar. En dan komen er drie die niet te lang aan de macht zijn geraakt. Drie op één jaar. En dat was eigenlijk een interne burgeroorlog in Rome. Ja, dat was Galba, heeft maar een paar maanden keizer geweest, die werd dan vermoord door Otto. En Otto uiteindelijk is vermoord door Vitellius. Ja, dat is niet belangrijk die namen, maar dat was heel kort. En dan uiteindelijk heeft Vespasianus, dat is eigenlijk de achtste keizer zal ik maar zeggen, heeft uiteindelijk het terug het koningschap, het keizerschap naar zich toe getrokken. En dan is de dynastie van de Flavius keizers begonnen. Want zijn naam was Titus Flavius Vespasianus. Ja, dat was zijn naam. Die dynastie is toen begonnen. En die dynastie heeft lang stand gehouden. En die heerste met een krachtige hand. En het is die keizer, die Vespasianus, die zijn zoon Titus naar Jeruzalem heeft gestuurd. Om daar de oproer en de Joodse oorlog te beëindigen. En de tempel met de grond gelijk maken en Jeruzalem ook te vernietigen. Dat is gebeurd in 70. Ja. Dus, wat is er gebeurd? Terug naar Openbaring. Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was. Er zijn er veel die denken, dit is de heropstanding van het Romeinse Rijk. Na die 1 jaar van burgeroorlog. En het leek wel alsof er het einde ging zijn van het Romeinse Rijk. Vele Joden dachten dat het einde ging zijn van het Romeinse Rijk, want ze hebben die Vespasianus, die toen nog generaal was, in 68 zien komen naar Jeruzalem, tot hij terug moest gaan omwille van de interne burgeroorlog. En zij dachten toen, hey, we zijn er vanaf. Maar ze waren er niet vanaf, want een jaar nadien staat zijn zoon aan hun deuren, aan hun poorten. En dat kan wel een hele verwondering zijn, dat zij... Er zijn erbij die zeggen van de geest achter de schermen, de duivelse geest, de draak, hè, die zat in Nero, die zat in heel die keizers, hè, met de keizer aanbidden enzovoort. Die heeft die 3 keizers die daar op een korte tijd elkaar hebben opgevolgd even met rust gelaten, maar de duivel heeft dan terug bezit genomen over de Vespasianus. En bij wijze van spreken was het een opstanding, een soort van demonische krachtopname, een autoriteitsopname. Snap je wat ik wil zeggen? Want je moet weten, dat zien we ook in Daniel, dat er prinselijke machten zitten achter die verschillende koninkrijken. He, er zat een prinselijke macht achter, een prinselijke macht, dan moet je niet denken aan een prins, dat is gewoon hoe dat de Bijbel dat beschrijft, een demonische macht, een duivel, ja, die aan een zekere regio was toegewezen. Zo was het met de Babyloniërs, met de Menen en de Grieken en de Romeinen ook. Ja. Maar dank de Heer dat hij is verslagen. Halleluja. Het waren, amen, dat waren, het waren allemaal vrede keizers. Cornelia. Amen, als je zo de geschiedenis bekijkt, waren allemaal, narcistische, autoriteitsgekke, bloeddorstige mensen. Allemaal dictators, ja. Ze waren allemaal bezeten door die, en des te meer wanneer dat de draak het kind wou achtervolgen. En het kind wou doden, Jezus, hè. Dus de draak is bezig geweest. Maar dank de Heer, hij is gebonden. Wil dat zeggen dat er nu geen draak meer is en dat er geen demon, dat de duivel niet meer... Kijk, er zijn nog heel veel demonen. Ja. Er zijn nog heel veel demonische, geïnspireerde en bezeten mensen. Maar dank de Heer dat de kerk de boodschap heeft gekregen en de kracht en de autoriteit heeft gekregen om ze uit te jagen in de naam van Jezus met het evangelie. Om ze vrij te zetten, om mensen vrij te zetten in de naam van Jezus. Halleluja. Om weerstand te bieden tegen de vloed van immoraliteit. Amen. Met het licht. Halleluja. Want mensen weten niet wat ze doen wanneer dat ze demonisch geïnspireerd zijn, wanneer dat ze bezeten zijn. Amen. Het is alsof ze hun verstand verloren en dat ze worden overgeleverd aan hun vleeselijke driften. Snap je wat ik wil zeggen? Mensen die gebonden zijn aan drugs, mensen die gebonden zijn aan macht, hebzucht, die over lijken gaan, die zelfs hun eigen familie verraden. Ik bedoel, je moet toch al ver zijn afgedreven als je je eigen kinderen, zoals die Nero, zou laten vermoorden. Maar je hoeft niet, maar pas op, je denkt van jammer, al goed dat ik geen Nero ben, maar soms, sommige mensen in de wereld doen ook zo van die zaken. Dat je denkt van, je hebzucht is je helemaal naar het hoofd gestegen. Ja? Meer en meer en meer. En ik zal zeggen, je kan nooit iemand dat demonisch is bezeten, iemand dat is compleet is geobsedeerd door zichzelf, kan je nooit verzadigen met zaken. Dat is precies als een bodemloze put. Is nooit genoeg. Is nooit genoeg. Altijd meer. Altijd meer. Meer, meer, meer. Er komt geen einde aan. Maar ze raken nooit verzadigd. Dat is wat de duivel doet. He, die maakt u zot, die maakt u hebzuchtig en hebberig naar van alles en nog wat, om te denken dat je dan vrede en rust gaat krijgen. Maar het is een bodemloze put. En dan heb je het volgende, en je hebt weer wat meer geld verdiend, je hebt een nieuwe positie gekregen. Je denkt van, yes, nu ben ik er. Maar het is nooit, vraag het aan elke mens. Datgene Christ die niet compleet door Jezus is gekocht. Amen. Vraag het aan die mensen. Vraag het aan die Hollywood mensen. Vraag het aan de mensen met macht. Eens als ze hebben, ze willen maar meer en meer en meer. Eens als ze veel geld hebben, dan denken ze, ja, maar ik heb nog niet genoeg. Want stel dat dit en dat gebeurt, ik moet nog meer hebben. Het is een bodemloze put. Zo kan je herkennen dat mensen echt demonisch zijn, misschien niet bezeten, maar ze voeden zich met die gedachten. Snap je wat ik wil zeggen? En zo was het met die keizers. Zo was dat met dat koninkrijk, dat wou meer en meer en meer, en Rome wou meer en meer, en dat is uiteindelijk hun downfall geweest. Ze werden te groot. En omdat ze te groot werden, konden ze niet alles verdedigen. En er is een breuk gekomen. En dus hun zwakte was eigenlijk hun eigen lust naar meer en meer. En dat is wat zoals elk groot koninkrijk ten val komt. Maar er is één koninkrijk, amen, dat over heel de aarde wordt verspreid. En dat gaat niet stoppen, en dat is Jezus. En er is één iemand die ons rust geeft wanneer dat we hem kunnen ontvangen. Want we weten dat wat hij heeft gedaan, het is volbracht. Het is genoeg. Kan iemand zeggen, Jezus is genoeg voor mij. Amen. Wanneer je weet wat hij aan jou geeft, een nieuwe identiteit, een nieuwe rust, een nieuwe vrede, halleluja, een rijkdom die niemand ooit kan kopen op deze aarde, een autoriteit dat niemand kan verkrijgen door zijn eigen daden, halleluja. Als je weet dat je dat krijgt van Jezus, dan kan je niet anders zeggen, dank u Jezus. En eeuwig leven. Iets wat de mensen van de wereld allemaal zoeken. Doorheen wetenschap, doorheen allerlei andere zaken, eeuwig leven proberen te verkrijgen. Het gaat hun niet lukken. Amen. Maar alleen in Jezus weten we dat dit leven van voorbijgaande aard is, maar ik zal opstaan. Amen. Dit maar ter zake. Maar dus de wereld ging achter het beest staan. Omdat ze denken van, wauw. Kijk, en zo was zij vermogelijk, maar niet de gemeente van Christus. Zij gingen niet achter het beest aan, want zij gingen achter iemand anders aan. Zij gingen, de keizer was niet heer. Hè? Hij noemde zichzelf heer en God en zoon van God en redder. En geen enkele andere naam is gegeven aan de mensheid, hè? Dan de naam van de keizer. Nee, de naam van Jezus, zeggen de christenen. Amen. Johannes op zoek naar die zeven koppen. Hè. In Openbaringen 17 wordt er een uitleg gegeven over dat beest met de zeven koppen en de tien horens. Hier, de engel geeft een uitleg. Waarom ben je zo ontzet tegen Johannes? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit. Met zijn zeven koppen en tien horens. Oh, hij gaat het uitleggen. Het beest dat je zag was en is niet. Het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Oké. Okay. Wat is dat? Het beest dat je zag was en is niet. Met andere woorden, het was dood, maar het gaat wel terug opstijgen. En het stijgt uit de onderaardse diepte. Weet je nog in Openbaringen met de vijfde trompet dat er een beest was die sleutels had gekregen, een engel die de sleutel had gekregen om vanuit de bodemloze put de onderaardse diepte op te doen. En er kwam dat beest dat wel, dat is dit hier spreekt dat over. Ja. Dus het beest met zeven koppen, het zijn zeven afzonderlijke koningen, maar toch is het elk één geheel. Dus het kan spreken over een afzonderlijke keizer en het kan ook spreken over het grote geheel. Ja? Dat is zo een beetje het dubbele. Alle mensen die op aarde leven, aan wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is en toch weer zal zijn. Ja? Het had dus een wonde, een van de koppen, hè, zoals in Openbaring 13 staat, een van de koppen was dood, maar het genas. En het ging verder. En allemaal te maken met het Romeinse Rijk dat op instorten stond. Maar een openbaring heeft gekregen onder Vespasianus en de nieuwe dynastie. Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit. En het zijn zeven koningen. Zie je wat ik bedoel met die dubbele dinges? Dus het spreekt over de zeven heuvels en dat is heel duidelijk. Iedereen weet wie de stad is met de zeven heuvels. Dat is Rome. Rome is de stad met de zeven heuvels. En trouwens, dat werd zelfs zo afgebeeld op de muntstukken. Ja? Een van de muntstukken had zelfs een vrouw die zat op zeven heuvels. Ja, ik heb het hier, nou, spijt dat ik niet kan laten zien. Maar dat was een muntstuk, mijn vrouw met zeven heuvels, een muntstuk van de, en op de andere kant stond dan de kop van de Romeinse keizer. Want elke keizer had zijn eigen muntstukken. Ja, en daar stonden godslasterlijke namen op, zoals zoon van God en allerlei andere accolades die zij zichzelf toewezen. Ja, en de mensen natuurlijk, heel veel bijgeloof, die geloofden dat. Ja. Maar dus, dat is Rome. Ja? Okay. Maar het zijn ook zeven koningen. En ik heb die er straks allemaal opgenoemd. Ja? Hij zegt, vijf van hen zijn omgekomen. Eén is er nu. En de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Huh. Oké. Okay. Dus vijf van hen zijn omgekomen, inderdaad. Als dit geschreven is in de tijd van Nero, Nero is de zesde, vijf van hen zijn omgekomen, inderdaad, Julius, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, dat zijn er vijf, waren inderdaad dood. Eén is er nu, dat is nummer zes, dat is Nero. Die zal toen in die tijd, want hij regeerde van 54, tot 68 en dan is hem gestorven. Zelfmoord. En de laatste moet nog komen, zal dan maar kort blijven. De laatste is er eigenlijk, de zevende zijn die drie. Zijn die drie, die heel kort, die tellen eigenlijk niet mee. Die blijven maar heel kort. Het beest dat was en niet is, is zelf de achtste koning. Al is het een van de zeven en het zal vernietigd worden. Oké, nu wordt het nog ingewikkelder. Kunnen we nog volgen? Ja, maar eerst zeggen er zijn er zeven. En dan zeggen ze, oeh, er is een achtste. Al is het een van de zeven. Die achtste is Vespasianus. Die eigenlijk ook een van de zeven is. Die maakt ook deel van het Romeinse Rijk. Maar het is eigenlijk een van de nieuwe dynastie. Hij die eigenlijk opstond uit de dood. Hè? Zo gezegd. Dus, het Romeinse Rijk dat opstond uit de dood. En dus de meesten zeggen, dat is een deel. Sommigen zeggen, de zevende is Vespasianus en de achtste is Titus, zijn zoon. Kijk, het is een van die mannen. Ja? Het is in ieder geval allemaal te doen in de jaar 60 en degene die dat lazen, die zullen waarschijnlijk gedacht hebben, dat is een deel. Trouwens, Titus en zoon van Vespasianus, die waren tegelijkertijd eigenlijk keizer. Officieel was het Vespasianus, maar in de praktijk werden ze al twee geëerd als keizer, vader en zoon. Trouwens, het beest probeert altijd alles te kopiëren van het goddelijke. Ja? De duivel is een goedkope imitator. Hij probeert alles na te doen. Ja? Hij probeert de Zoon van God na te bootsen met zijn keizerlijke imitaties. Hij probeert hier een opstanding uit de dood na te bootsen. Hè? Zoals het lam dat werd geslacht, Jezus, maar opstond, is hij het beest dat werd geslacht, maar opstand. Snap je hoe dat hij alles aan het imiteren is? Ja, zoals Jezus ons een teken geeft op ons voorhoofd met zijn naam, ja, en zijn geest, gaat het beest zijn teken op het voorhoofd van zijn volgelingen geven met zijn naam en zijn nummer. Zoals de valse profeet, en die komt zobiet op de scène, tekenen en mirakelen gaat doen. Het is een imitatie van wat de echte profeten van de Here doen. Amen. Tekenen en wonderen in de naam van Jezus. Zo dadelijk zullen we zien dat de valse profeet zich voordoet als een lam, maar hij spreekt als een draak. Dat is ook weer een imitatie van het echte lam. Dat spreekt als een leeuw. Amen. En is een echte leeuw. De andere is een duivel. En zo probeert hij te imiteren met Gods lasterlijke namen. Hij doet zich voor als goddelijk, maar is duivels en heeft geen macht. En het is een goedkope imitatie naar degene die alle namen en alle ere titels verdient. Amen, die alle macht en eer heeft. Dus hij probeert altijd af te schrijven, te kopiëren. En dat is ook wat hij hier doet. Met zijn imitatie en met het beest en de valse profeet. Die we zobiet gaan zien. Even terug naar Openbaring 13. Dus we hebben geïdentificeerd, oké, we weten het. Het zijn de keizers die satanisch geïnspireerd zijn. De koppen zijn de verschillende keizers. Nero is de zesde keizer, die is nu aan zet. En degene die erachter komen, Vespasianus, dat is degene die erop staat. Oké. Vers 4. Iedereen aanbad de draak omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze met de woorden, wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Dat is allemaal adoratie. Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen en dat 42 maanden lang. Dat is weer 3,5 jaar. Ja. Moeten we dat letterlijk nemen? Moeten we dat letterlijke periode nemen? Ik zie dat Ratna erbij gekomen is, dat Ratna, God zegen. Dus moeten we die periode van 42 maanden lang, moeten we dat letterlijk nemen? We hebben vorige lessen gezien dat er heel veel periodes zijn van 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, spreekt allemaal over dezelfde tijdspannen. Het kan inderdaad in die tijd inderdaad zo zijn uitgekomen dat inderdaad letterlijk 42 maanden is, maar het kan ook gewoon een periode aanduiden, de helft van 7 jaar. Het is dus een incomplete tijd, een tijd van verdrukking. Een korte tijd waarin dat het slechte heerst. Ja. Sommigen zeggen hier het beest, als het spreekt over het zesde beest wat Nero was. Hè, in de lijn van de keizers, het zesde beest was Nero. Die heeft inderdaad... Is dat toevallig? Ik denk dat dat niet toevallig is. Heeft inderdaad 42 maanden lang de heiligen, de christenen achtervolgd, vervolgd, gedood en van alles en nog wat. Ja. Het opende zijn bek, lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen, mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Dus de vervolging is heel intens begonnen onder Nero. Nu, de vervolging naar de kerk toe is altijd al geweest van de geboorte van de kerk. Ja? Eerst door de Joden zelf. En daarna hebben de Joden de Romeinen gebruikt, het beest, hè, om de christenen te vervolgen. Dat kun je lezen in het boek van Handelingen. Er zijn heel veel voorbeelden van. Maar het werd heel intens onder Nero. Dat is begonnen in 64 na Christus. En geëindigd op zijn dood in 68. En sommigen hebben het uitgerekend en het was inderdaad 42 maanden lang. Dus voor 3,5 jaar heeft die man de heilige overwonnen. Ja, overwonnen is natuurlijk niet overwinnen in spirituele zin, maar dood kunnen doen. Ja? En dat is waar, de christenen moesten lijden. Ze hebben te lijden gekregen in het Romeinse Rijk. Het is begonnen in 64, toen met de Rome die in brand stond. En Nero die de schuld gaf aan de christenen. De christenen die opeens ook geen bescherming meer kregen, waren geen officiële erkende staatsgodsdienst, zijn dat nooit geweest, maar ze zijn altijd met rust gelaten, totdat de Joden, de Romeinen hebben opgehitst. En dan sommigen zeggen dat Nero werd opgehitst door een van zijn bijvrouwen, hij had veel vrouwen, het was trouwens ook een homoseksueel. Hij was eigenlijk biseksueel. Het was een beest in ieder geval, die man. Maar door de ophitsing van een van zijn bijvrouwen, die Joods was, die de christenen had beschuldigd, is Nero een campagne begonnen. En verschrikkelijke zaken. De geschiedenis spreekt daarover, over mensen die christenen in brand werden gestoken, die voor de sport in zijn tuinen naakt moesten rondlopen en werden opgejaagd door wilde beesten. Mensen die aan een paal werden vastgebonden met vlees aan hun lichaam gebonden, zodat de beesten dat kon. Het is verschrikkelijk. Ja. Die man zijn beestachtig. Hij was niet de enige hoor. Want na Nero stierf, De volgende keizers in 69, Vespasianus, Titus, heel wreed geweest naar de Joodse opstandelingen. Daarna is het Domitian, de derde keizer in de Flavius-dynastie, die in de jaren 81 tot 96, denk ik dat het was, de keizer was die de christenen heel hard heeft vervolgd, ongeveer hetzelfde als Nero. Ongeveer hetzelfde, op dezelfde niveau als Nero. Domitian, die werd trouwens ook genoemd als een beest. Die werd ook een bijnaam gekregen van beest. Domitian heeft dan ook de keizeraanbidding heel hard in ere gehouden. Mensen moesten de keizer aanbidden. Ja. Mensen moesten naar de tempel komen. En ook de christenen, als je dat niet deed, dan waren ze dood. Dan kreeg je geen kans om handel te drijven. Geen kans om te kopen of te verkopen. Omdat je geen deel uitmaakte van al die verschillende tempelvereringen naar de keizer toe. Dus dat was ook al zo in Nero. Maar Domitian heeft dat vooral heel erg gemaakt. Maar dat over deze passage. We gaan eventjes verder. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Er is dus een soort van aanbidding. En we gaan direct zien wie dat die aanbidding ook gaat faciliteren. Dat is de valse profeet. Ja. De valse profeet gaat ervoor zorgen dat het beest op de aarde gaat worden aanbeden. Ja, en dan hebben we specifiek Israël, heeft met Israël te maken. Wie oren heeft moet horen, wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan, en wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. Dus er wordt eigenlijk een waarschuwing gegeven dat er een moeilijke tijd gaat komen. Ja, maar geen nood. Er komt licht aan het eind van de tunnel. Er komt een overwinning. Amen. Halleluja. We gaan verder. Openbaringen 13, vers 11. Toen zag ik een tweede beest dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Oké, dus het eerste beest, dat kwam op uit de zee. De zee staat voor heidens gebied. Dus Rome, ja? was Rome. Rome zijn heidenen. Maar het tweede beest komt op uit de aarde. Zee is heiden, aarde betekent Jood, Israël. Ja? Dan gaan we eventjes moeten denken. Oké, dus het tweede beest komt op uit de aarde. Het had twee horens. Het lijkt op een lam, maar het spreekt als een draak. Later kunnen we ook lezen dat hij wordt genoemd de valse profeet. Hij doet ook tekenen, hij doet ook mirakels. Hij doet zelfs vuur uit de hemel naar beneden komen. Dus het is niet echt een entiteit, een heidense entiteit, maar het is een religieuze entiteit dat zich voordoet als een lam. Dus het moet iets bijbelsachtig zijn. Het moet komen uit Israël, want ze komen uit de aarde. Ja? En dus er zijn veel theorieën over wie dat tweede beest is. Wie is die valse profeet? Ja? Maar hier zien we wel een tip. Het moet dus eigenlijk komen uit Israël. Dus er zijn sommigen die denken dat waren de religieuze entiteiten in de tijd van Jezus. Die verder zijn gegaan. Er zijn sommigen die denken, omdat het twee horens had, dat het twee personen zijn. Met name Josephus en Johanan. Dat was Josephus, die kennen wel. Dat is een geschiedkundige schrijver. Die was eerst Joods en die is daarna Romeins, bij de Romeinen gaan scharen. En die heeft heel die vernietiging van de tempel meegemaakt. Die heeft erover geschreven. Die heeft daarna tezamen met die Johanan, dat was een Joodse priester, die hebben de Joden die nog overbleven na die genocide terug begeleid naar een nieuwe soort vorm van Joodsheid. Hè, omdat de tempel was vernietigd, maar er waren nog altijd Joden, dus hebben ze iets anders opgericht om nog verder te kunnen doen zonder tempel. En daarvan komen nu ook de meeste Joodse overleveringen en hun wetten en hun regeltjes en zijn gebaseerd op wat dat die twee mannen eigenlijk zijn gestart. Ja, en dat is natuurlijk uitgebreid in de loop van de jaren. Maar ja, de overlevers, zij moesten natuurlijk nog hun wetten in ere gaan houden, maar dat ging niet meer met de tempel, dus ze moesten iets anders gaan verzinnen. Hè? Waar moeten wij onze offers gaan brengen? Dat is nu wat ik mij ook nog altijd afvraag. Hè? De Joden in Antwerpen, hoe doen die dat allemaal? Hoe houden die de wet van Mozes in ere als je geen offers en geen feesten meer kunt gaan vieren? Want er is geen tempel meer. De Heer heeft dat duidelijk gemaakt. Dat is gedaan. Er is een wandelende tempel. Halleluja. Het lichaam van Christus, zij die de Heilige Geest ontvangen. Amen. Dus het einde van het oude bestand, maar toch moesten ze nog verder vieren. Maar dus, die valse profeet hier, we zullen een beetje ver lezen over hem, is dus een religieuze entiteit die het eerste beest eer en glorie doet geven en het haar doet aanbidden. Hier, voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde, het heeft te maken met Joden, hè, en alle mensen die erop leefden, het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonden genezen was, te aanbidden. Oké. We moeten weten, het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonden genezen was, sommigen zien, ik heb pas verleden week ontdekt, van een heel interessant gegeven, ik had het nog nooit zo gezien, dat dit te maken heeft met de heropstanding van het Romeinse Rijk in 69, met Vespasianus en Titus, hè, die twee keizers. Wanneer dat zij Jeruzalem hebben vernietigd in 70 na Christus, wel de tempel hebben vernietigd, want het was, die Joodsoorlog was nog helemaal niet gedaan, dat is pas geëindigd in 74. Maar Titus heeft dan heel strenge maatregelen opgelegd in Jeruzalem voor de overlevers. Ja? Heel veel mensen, Josephus zegt dat er 1 miljoen Joden zijn afgeslacht. Dat zijn heel veel. Ja? Maar er waren dus nog een paar overlevers. En er werden dus bepaalde wetten opgesteld en bepaalde zaken die natuurlijk indruisden tegen de Joodse wetten. We gaan het even verder lezen. Onthoud dat even. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Oké, dus deze valse profeet met zijn twee horens, hè, dat beest uit de aarde, dwingt het eerste beest, om het eerste beest te aanbidden, Rome. En hoe dwingt ze dat? Door indrukwekkende tekenen te laten zien, door zelfs voor de ogen van de mensen vuur uit de hemel neer te doen dalen op aarde. Dus dat zijn valse mirakels. Ja? Zullen we nog eens even verder lezen, vers 14. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Ondanks zijn steekwond heeft dus te maken over dat Romeinse Rijk dat toch is blijven gaan. Hè. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Oké, we gaan verder. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrij, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest, of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Oké. Het teken is niet alleen een teken, het is de naam van het beest, of het is een getal. Ja. Hier komt het aan op wijsheid, laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Oké. De meeste christenen kennen deze drie laatste versen. Ja. Maar ze kennen niks van de context, niks van de vorige versen dat wij allemaal nu juist hebben besproken. En ik heb spijtig genoeg nog maar 5 minuten. Ik denk dat we volgende week moeten verder gaan hiermee. Maar ze kennen niks van al die andere versen van Openbaring 12, Openbaring 13, alles wat ervoor is gegaan. Daar weten ze niks van. Ze kennen alleen deze drie versen. En dan denken ze, alles wat er nu bijvoorbeeld gaande is. Hè, want elke generatie heeft zijn teken. Nu is hij het vaccin. Ja? Het vaccin dat uitkomt is nu zogezegd het teken. Onder vele extreemrechtse groeperingen die niks kennen van bijbelinterpretatie. Laat me er maar direct bij zetten. Want zoals we juist hebben gelezen, een valse profeet dwingt om een macht te aanbidden. Ja, te aanbidden. Ja, dat is vandaag ten eerste al niet van toepassing. Ja. Het heeft niet alleen te maken met dat kopen en verkopen. Je moet het in relatie brengen met het aanbidden, trouwheid geven, het zeggen van die is Heer. En als jij dat niet zegt, kop je eraf. Daar heeft het mee te maken. Amen. De laatste keer dat ik heb gecheckt, moet ik nog altijd niet zeggen, als ik een vaccin ga zetten, de dien is Heer. Ja, ik wil hier niet zeggen van, iedereen zet het vaccin, dat wil ik niet zeggen. Ik wil niet helemaal maar zeggen, dat teken van dat beest heeft daar niks mee te maken. Ja? Of jij dat wilt zeggen, dat vaccin of niet, dat is tussen u en God en tussen u en uw eigen gezondheidssituatie. Maar het heeft hier niks mee te maken. Het heeft te maken met aanbidding. En ik zeg het, elke generatie heeft zo zijn ding waarvan dat ze denken. Dat het teken van de beest. Maar uit alles wat we tot hiertoe hebben gezien, is het lokaal, is het historisch contextueel en heeft te maken met een bepaalde tijdsperiode. En die tijdsperiode was in die tijd van 60, van 69 en 70 en de jaren daarachter. Maar niet nu. Okay, we gaan even terug naar die valse profeet. Het lied voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neer. Nou, nu, er zijn veel bijbeluitleggers die zeggen van, je moet dat niet letterlijk interpreteren. Dat kan ook symbolisch worden gezien als een soort van religieuze macht met gefabriceerde mirakels. Ja, dat kan gefabriceerd zijn, maar dat kan ook echt zijn. Ik bedoel, dat kunnen demonische geïnspireerde mirakels zijn. Hè. We hebben gezien dat die een draak bezat nam van het eerste beest en dat hij ook een macht verleent aan dat tweede beest dat tekenen begint te verrichten. Ik bedoel, er gebeuren rare dingen op de wereld. Hè. Als je een missionaris, inderdaad moeder, als je missionaris bent geweest naar een paar uithoeken van de aarde, dat is trouwens niet in de uithoeken van de aarde, dat is niet alleen in Afrika, in Zuid-Amerika, landen waar dat, heel veel witchcraft gebeurt en die rare zaken, er zijn al verhalen van pratende demonische dieren. Stemmen uit de lucht. Ja, dat zijn ook allemaal demonische zaken. We hoeven niet ver te gaan, hè. Lourdes is hier vlakbij, hè. Gebeuren ook allemaal mirakels. Hè? En beelden die beginnen te bloeden. Hè, waar dat bloed uitstroomt en al die zaken. Ik vind dat toch allemaal maar raar. Maar dat zijn ook, dus ook allemaal zaken die kunnen. Dus waarom zou dat in die tijd ook niet zijn kunnen gebeuren? En inderdaad, er zijn overleveringen van die twee mensen, van die Josephus en die Johanan, dat inderdaad zaken hebben gedaan dat ze zelf niet konden verklaren. Maar wat dat die twee hadden gedaan, dus die Josephus en Johanan, omdat dus de Joden in 70 na Christus bijna allemaal werden vermoord, en die waren bijna helemaal uitgeroeid, diegenen die overleefden werden ofwel als slaaf verkocht, ja, ofwel mochten ze blijven in Jeruzalem, maar wat Titus dan deed was, iedereen moest zijn trouwheid gaan zweren aan de keizer. Hij wou geen opstand meer. Ofwel zweerde u trouwheid aan de keizer, ofwel ben je dood. Er zijn juist 1 miljoen Joden vermoord geweest. Ja, degenen die overleefd waren, die dachten wel twee keer na. En dus die Josephus en Johannes, die nu de religieuze autoriteit waren, nadat al die andere fariseers, al die andere tempelgeleerden, al die andere priesters dood werden, zij werkten een compromis uit. Zij zeiden, mensen, we weten, de wet van Mozes zegt, we mogen dat allemaal niet doen, en er is maar één God, en in ons hart weten we dat er één God is, en God zal u wel oordelen op wat er in uw hart gebeurt. Niet op wat je doet. Snap je het compromis dat ze proberen te maken? Ze zei van, buigt maar voor Caesar. Ga maar wat wierook branden in zijn tempel. Dan krijg je een papierken en dan mogen jij tenminste meedoen. Kunnen terug eten kopen. Hè? Laat u maar brandmerken. Het maakt niet uit. God kent uw hart. Zo hebben ze eigenlijk de Joden proberen te overtuigen. Maar de christenen niet. Dank de Heer. De Joden proberen te overtuigen om dat teken, om trouwheid, om aanbidding te geven aan die keizers. Ja, kan dat waar zijn? Ik vind dat dat wel heel logisch klinkt, want is dat gebeurd onder Nero? Niet helemaal. Er is natuurlijk altijd wel vervolging geweest naar de christenen toe. Maar het spreekt hier over een valse profeet die uit de aarde opstaat, waar Israël is, die de mensen op de aarde dat beest doet aanbidden. En dat had verschillende uitingen. Ja? Niet alleen door wierook te branden, maar ook wat we hier, we zullen nog eens even lezen, met dat merkteken op hun rechterhand en op hun voorhoofd. Ik heb gisteren, of eergisteren, heb ik gelezen, dat Titus ervoor zorgde dat hij van die muntstukken met zijn naam erop, ja, met zijn eigen naam erop, dat hij die verplicht niet vastbinden op de Joden hun rechterhand en voorhoofd. Wat was er op de rechterhand en voorhoofd bij de Joden? Wist iemand dat? Weet iemand dat? Inderdaad, een Jood in de tijd van Jezus, die hadden van die kiesjes. Een kiesje op hun hand, een letterlijk doosje. Een doosje met daarin, een klein perkamentje met daarin de Shema Israël. Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Hè? En je zult geen andere God bidden en je zult deze geboden als teken op je rechterhand en als teken op je voorhoofd dragen. Dat is wat de wet zegt in Deuteronomium 6. Nu, dat was nooit bedoeld om letterlijk te nemen. Ja, de rechterhand betekent uitvoeren, het voorhoofd betekent in uw gedachten. Dus de Heer had gezegd, moet uw geboden altijd uitvoeren en in uw gedachten houden. Nu, de fariseers hebben dat letterlijk genomen en die hebben dat gedaan met doosjes op hun rechterhand en op voorhoofd. Nu, Titus waren verplicht, als ze iets wouden kopen of verkopen, waren ze verplicht om zo'n muntstuk met zijn naam, met zijn godslastelijke naam erop, hè, en op hun voorhoofd te dragen, wat compleet ondenkbaar was voor de val van Jeruzalem. Want daardoor zijn ze in opstand gekomen in 66 tegen de Romeinen. Ze hadden genoeg van de Romeinen, ze wouden hun onafhankelijkheid. En daardoor zijn 1 miljoen Joden gestorven. Maar nu, nadat de tempel dood is en die valse profeet daar afkomt met compromis van mannen, dat is allemaal niet zo erg, doe het maar, God kent uw hart, hè, lieten ze dat toe. En dus dan liet ze daar letterlijk met een merkteken, met letterlijk. Dus dat is de manier waarop sommigen het uitleggen, het merkteken. Het kan een muntstuk zijn. Het kan ook zijn wat de Romeinen ook gebruikten in die tijd, was een letterlijk brandmerk. Wat ze bij slaven deden. Een groot deel van de Joden die overwonnen waren in die tijd, die overleefden, die werden gebrandmerkt als slaaf. En een slaaf kreeg het teken van Rome op hun gebrandmerkt. Soms de naam van de keizer, soms gewoon de naam van keizer zelf. En het kon ook zijn een nummer. Ja, een nummer, dan denk je van, oh, stond er dan 666 erop? Nee, maar daar stonden de initialen van de naam van de keizer op. En elk letter had een cijfer. Daarmee dat hij zegt, hier komt het aan op wijsheid, vers 18. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Ja, wij kennen dat niet. Maar in die tijd, numerologie was een soort van, ja, ik zeg, zoals wij sudokus invullen, hè? En kruiswoordraadselpuzzels invullen om ons bezig te houden, was numerologie een ding. Ja, omdat hun alfabet, hun letters, hadden allemaal een bepaalde numerieke waarde. Zoals het Latijn ook heeft, het Hebreeuws heeft dat, het Grieks heeft dat, het Latijn heeft dat ook. Zoals in het Latijn is C, 100. De L, is dat 50? Ik denk L 50. Een X is 10. En zo heeft het Hebreeuws juist hetzelfde. Je hebt ook allemaal cijfers, een numerieke waarde aan letters. Dus degene die deze lazen, hè, van die 666, die wisten van, oké, het is het getal van het beest, er wordt een mens mee aangeduid. Dus, we kunnen dat wel ontdekken. En we gaan er volgende week mee verder, want ik ga er zeker nog een kwartier mee nodig hebben. M is 1000, dankjewel. Hoe, dat is juist, millie. Maar in ieder geval, we zitten een beetje over tijd. We gaan volgende week verder met het getal van het beest. Ik heb al een beetje verklapt. Maar dan kom je zeker terug. Zijn er nog vragen over hetgeen dat ik vandaag heb gezegd? Jean-Paul? Ja. Ja. Ik wil nog één ding zeggen. Er zijn heel veel theorieën over al die koppen van dat beest, die zeven koppen, en nee, zegt het is zo, en de valse profeet, ja, maar dat is een die. Je moet kijken naar de big picture, de details. Ik kan er waarschijnlijk een beetje naast zitten, misschien helemaal naast zitten, maar we zitten wel in de omgeving van wat er toen is gebeurd allemaal, in de jaren 60 en 70, ja. Wie dat welke rol juist heeft ingespeeld, gaan we misschien nooit weten. Het getal, de 666, welke naam dat is, gaan we misschien ook nooit weten, omdat het zoveel verschillende meningen zijn. Maar één ding is zeker, er was een wereldlijke macht en een religieuze macht die samenwerkte, amen, om Satan eer en glorie te geven. Maar het gaat niet lukken, want we weten wat het einde is. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Ja, Cornelia.
Misschien heeft u ook gedacht dat dat toen het feest hadden, dat hij de feest aan het aarde moest vermoorden, omdat de Joden waren. Misschien heeft hij dat toen daar gedacht.
Die was zeker duivels geïnspireerd, dat is waar. En in de tijd van Hitler dachten vele mensen, dat is een antichristus. Ja? Dat is de valse profeet zou dan de paus zijn geweest, hè? Elke generatie heeft zo zijn een antichrist en zijn een valse profeet. maar ik denk... Wat blief? Ja, het was allemaal zo ene. Maar de Bijbel hier in dit geval, in deze passage, heeft het over mensen die... de lezers die het toen lazen, dat was duidelijk voor hen. En dat was niet de bedoeling dat dat geschreven is voor 2000 jaar nadien. Want wat zijn die mensen daarmee? Wat voor een boodschap geef je dan? Als het niet bedoeld is voor hun. Maar het is iets voor 2000 jaar. Nee, er is nergens in de tekst, en het zegt zelfs op 6 plaatsen, dat de evenementen snel gaan gebeuren. Dat zijn komst heel snel is. Weldra, tijdig. Allemaal zaken die direct gingen gebeuren. Misschien zelfs binnen het jaar. Ja? Dat Johannes dat schreef. En het is dus duidelijk dat we nu niet op een of andere heksenjacht moeten gaan om te gaan ontdekken, is die de antichrist en is dat de valse profeet? En wat is dan het teken van het beest? Hè? Dus laten we daar niet te wantrouwig over zijn en bijgelovig over zijn. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Volgende week gaan we daar mee verder. Laten we nog even danken. Vader, we danken Heer dat u gaat overwinnen, Heer. We danken Jezus, halleluja, dat u ons dit inzicht heeft gegeven, Heer. Dat we op niemand anders moeten vertrouwen en alleen op u, Heer. Vader, we weten dat er heel veel duivels geïnspireerde machten zijn, Heer. Maar u bent groter dan ze allemaal, Vader. Halleluja. U overwint ze allemaal. Geef ons, Vader, halleluja, steun, Heer. Geef ons geduld, Heer Jezus, halleluja. Als we doorheen beproevingen moeten gaan, als we doorheen vervolgingen moeten gaan, Heer. Dat u ons het geduld mag geven en de kracht, Heren, om ze het hoofd te bieden, om uit te kijken naar onze verlosser. Vader, de keizer is niet de verlosser, hij is niet de zoon van God, de overheid, Vader, is niet onze verlosser, onze hoop komt van de Heren. Halleluja. We zetten geen hoop, we zetten geen vertrouwen op menselijke overheden, op duivels geïnspireerde zaken, Vader, we zetten onze hoop, die komt vanuit de hemel, Jezus Christus. We zullen ons niet buigen, Vader, voor de tekenen en voor de beelden, Heren, van deze wereld die door Satan worden opgericht. In Jezus' naam. Amen. God zegen jullie. Volgende week deel 2. Goedenavond. Goedenavond.